lofprijsoefeningen aan met elkander te zingen uit Psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed hieruit geweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleden. Psalm 73, het eerste vers. Verder u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in Gods woord, in Lucas 1 en daarvan het eerste gedeelte, Lucas 1. Na de maal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons een volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn. Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naastiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven voor treffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide verre op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende voor God in de beurs zijner dagorde, naar de gewoonte der priestelijke bediening hem te loten was gevallen, dat hij zoude ingaan in de tempel des Heeren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten, biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heeren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheugen zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met een heiligen geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzame tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel, waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat ge mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd tot dusver. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aanzien des Heeren. Heere, het is andermaal op deze heilige rust- en sabbatdag dat we nog samen zijn gebracht binnen de wanden van dit bedehuis. En ge zijt een alwetend en een overal om tegenwoordig God, een kenner der harten en een proever der nieren. Een God die weet op de volmaakste wijze hoe arm, hoe leeg, hoe ellendig en hoe schuldig en hoe onvatbaar dat we zijn uit en van onszelf. Dat er bij ons niets is te vinden dat u ooit zal kunnen behagen. In onszelf dan zijn we niet anders dan verwerpelijk en verdoemelijk. Maar aanschouw ons ook in deze middag in hem, die gegeven is tot een verbond des volks, in die gezegende middelaar des verbonds, die van eeuwigheid verordineerd is als de knecht des vaders, en die in de volheid des tijds gekomen is, nadat een aan de kerk van den oude dag zo wonderlijk geopenbaard is geworden in de profetie, wil ons in zijn bloed aanschouwen, in zijn gerechtigheid, in dat bloed dat reinigt van alle zonden, maar ook in die gerechtigheid die redt van de dood. En dat ge naar uw eigen woord en belofte ons in deze middag mocht doen ervaren, waar er 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar kom ik in het midden en al daar zal ik ze zegenen. Ge mocht in aan alle vergaderingen van uw volk over de lengten en over de breedte der aarde gedenken. Ook wat krank is en wat oud is en wat zwak is. Ook wat voor de poorten der eeuwigheid ligt, ook uit het midden van ons. Ge kent de vele noden en de vele behoeften, ook van die oude van dagen, waar verschillende ervan gevonden worden, die van de wereld niet meer afweten. Maar ge mocht nog des ontfermens gedenken, en ons verwaardig om in onze jeugd en jonkheid, in onze gezonde dagen, aan den hemel gebonden te worden, en die zaken te leren kennen, die noodzakelijk gekend moeten worden, zal het wel zijn, op weg reizen naar de eeuwigheid. Heere, ge mocht met innerlijke ontfermingen over ons bewogen zijn en ons samen zijn nog kronen met uw goddelijke gunst. Raap ons nog eens op en neem ons nog eens mee, opdat we met een aastaf in het heiligdom gebracht mochten worden en dat we nog eens zien mochten met David uw sterkte en uw eer. Opdat we ervaren zullen beter dan dit tijdelijk leven, is uw goedertierenheid. O, ge wierd ik derwaars weer geleid, dan zou mijn mond u de eer geven. Dat uw woorden, zij het gelezen of gepredikt zal worden, dat het nog rijke vruchten mocht afdragen, dat het nog eens vervuld mocht worden van de Heilige Geest, dan zal het ook in onze harten tot een vervulling zijn. Wil de raadsels voor uw volk eens oplossen, wil de knopen eens ontbinden, wil nog in de vrijheid der heerlijkheid der kinderen God zetten. O, ge wil u zelf van den hemel nog eens openbaren, als een verrassend en als een verhevend en als een vervullend God in Christus Jezus, opdat we straks deze plaats mochten verlaten met de getuigenis waarlijk de Heer die was aan deze plaats. Ge mocht aan die oude weduwe gedenken die zo oud geworden is en die nog met ons in deze middag weer samen mag komen, na de krankheid en na de ongesteldheid van het lichaam. Ook die andere weduwe die geopereerd is en weken verstoken was om met ons op te gaan, maar die in deze middag nog onder uw woord mag zitten, geef zijn hart om u te herkennen en te vrezen. We bevelen ze met haar kinderen, maar in zonderheid met die dochter. Waar ze zoveel zorgen over heeft bij dag en bij nacht. En die wij niet bereiken kunnen, maar die toch buiten Gods bereik niet ligt. O, gedenkzaam. Ge hebt toch beloofd dat ge aan uw verbond zult gedenken. Aan dat verbond dat gemaakt is met Abraham, met Isaac en met Jacob. Aan dat verbond dat toch niet wijken zal nog wankelen, maar dat blijven zal tot in eeuwigheid. Heere, gedenk aan al de ellendigen en door uw hand bezochten, ook in het midden van ons. Wil uw genade nog groot maken, weduwen en wezen en weduwen haar sterken. Land en volk gedenk onze jongens in de dienst des lands en aan al de noden in de huisgezinnen. Och, vervul het nog eens uit uw volheid en zegen ons met al uw volk en met al uw knechten. Vermeerder de getal. En wil ook ons in deze middag uw hulp en uw bijstand nog rijkelijk verlenen, waar ge toch beloofd hebt, dat ge een dorsende ons niet zult muilbanden, en dat in de verzoening van al onze misdaden, om Christus willen, amen. Psalm 77, het vijfde en het zesde vers. Inmiddels wordt gecollecteerd voor de kerk en voor de armen. Psalm 77. Zou de Heer zijn gunst genoten, dacht ik dan altoos verstoten. Niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer. Ons meer gadeslaan, zouden zijn beloftenissen verder haar vervullen missen, vruchtelozen worden afgewacht, van geslachten tot geslacht. Psalm 77, en daarvan het vijfde en het zesde vers. dat er verschillende tijden beleefd worden door het volk van God, dat is wel duidelijk, ook uit hetgeen we daar hebben opgezongen uit Psalm 77, een getuigenis uit het leven van Asaf. Dat het zo ver komt dat een mens alles gaat opgeven. We hebben bij begin gezongen uit Psalm 73, dat hij zei: God is Israël goed, maar mij aangaande, mijn voeten waren bijkans uitgeschoten. En in de oude rijm van dat een staat: ik was bijna gevallen plat, geweken uit de rechte pad. En je kunt het wel een weinig beseffen en gevoelen, wanneer een mens gaat zeggen: zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten. En dat nooit meer, wat een inhoud en wat een diepe, diepe betekenis. Dat is wel een bewijs dat zulke mens al zo lang op de wereld heeft rondgezwalkt, dat hem niets meer van Gods wegen kon bekijken. Nooit meer. Wat in dat ene woord, geliefden, daar ligt zo oneindig veel in opgesloten. Er staat ook in Jesaja's profetieën: in dezelfde is de eeuwigheid opdat we behouden zouden worden. Maar ook in dat ene woord nooit meer. En als een mens dat uit gaat drukken, nooit meer, dan kan je wel begrijpen dat hem eigenlijk niet lager meer kan zinken in de moedeloosheid. Nooit meer. Maar toch, dan staat er ook weer in diezelfde psalm: maar God zal verandering geven. Na het zure geeft hij het zoet. Over Gods wonderlijke wegen voor zijn kerk en voor zijn volk wensen we vanmiddag een ogenblik iets te zeggen. Onze tekst, die kunt u opgetekend vinden in Lucas 1 en daarvan het 13e vers, waar Gods woord aldus luidt: maar de engel zeide tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En ge zult zijn naam heten Johannes. Tot dusver. De geboorte van Johannes den Doper door Gabriël aangekondigd. We hopen eerst iets te zeggen vanmiddag over een man die die tijding ontving. Ten tweede over een priester die bezig was in de tempel. En ten derde een man die niet meer bad. Dus ten eerste een persoon die die tijding ontving. Ten tweede een priester die bezig was in een tempel. En ten derde een man die niet meer bad. Het is wel eigenaardig, geliefden, dat Genesis dat begint met de schepping. En Lucas begint met een tempel. Daar leest over de schepping totaal niks. Maar die begint met een tempel. Dat is het karakter, dat is het eigenschappelijke van het Nieuwe Testament. Lucas, dat was een dokter. En Lucas was een van de volgelingen van Christus. Die Lucas, die heeft zijn evangelie geschreven nadat hij tevoren alles naastelijk onderzocht had, opdat ge moogt weten de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. En die man die is ook geïnspireerd geworden met den Heilige Geest in het schrijven van dat evangelie. En u begint in het vijfde vers. In de dagen van Herodes, een koning van Juda, was een zeker priester met naam Zacharias. In de dagen van Herodes, de koning van Juda, die Herodes, dat was een Edomiet. Dat was een nakomeling van Esau. Dat was een man die een verklaarde vijand was van God en van zijn volk. En die zat nu op de troon. De heerlijkheid van het koninkrijk van David en van Salomo was als het ware weg. Er was voor het natuurlijk oog en voor het natuurlijk gezicht niets meer van te zien. Zijn schoonheid is vergaan. Zijn troon ligt neergestort. En je moet eens denken, mensen, over die tegenstelling die je in die tekst hier vindt. De heerlijkheid van David en Salomo weg. Totaal weg. En dan Herodes, een vijand, dat die op de troon zit. Ellendiger kan het niet. Daar komt in het zielenleven van Gods volk ook voor. Er zijn in het zielenleven van Gods volk tijden dat alles wat er geweest is, weg is. En dat Herodes op de troon zit. Dat het niks meer als vijandschap is van binnen. En niets meer dan ellende. En Doch, geliefden. Doch. We zingen in de oude psalmen. Ik geloof. In den Heilige Geest geprezen. Dat er een christenkerk is en zal wezen. Want nu in die dagen van Herodes was er een zeker priester. En zijn vrouw uit de dochteren van Aaron, de naam was Elisabeth. Daar was nog wat over. Het was nog niet alles weg. En het zal nooit alles weggaan. Zolang als de wereld zal staan, dan zal er nog een kerk zijn. Die Zacharias, zijn naam betekent God gedenkt. Of de gedachtenis des Heeren. Een wonderlijke naam, geliefden, in zo'n donkere tijd. God gedenkt, de gedachtenissen Gods. En die man was van de dagorde van Abia. Het was in de dagen van koning David dat hij 24 verschillende orden had ingesteld onder de priesters. En elke orde had een hoofd. In de dagen van Zacharias, daar kunt ge lezen bij Josephus, die in die tijd ook geleefd heeft, dat in die dagen, dan waren er ongeveer 20.000 priesters. Ongeveer 20.000. En iedere groep of dagorde bestond uit ongeveer 900. Het was maar zelden dat die mensen is een beurt kregen om in een tempel te werken. Over het algemeen gebeurde dat in die tijd maar 2 keer op een jaar. 2 keer. En nu was die vrouw, die was uit de dochteren van Aaron. Haar naam was Elisabeth. De moeder moet geweest zijn uit Juda. Vandaar dat je later leest dat ze in de relatie in de familie was met Maria vanzelf. Die relationship, die familie kwam niet van de kant van Zacharias, maar van Elisabeth. Want die Zacharias die was uit de dagorde van Abia, die was van de Levieten. En zij was wel uit Aarons geslacht, maar het schijnt dat haar moeder uit het geslacht van Juda geweest is. En haar naam was Elisabeth, dezelfde naam als dat de Aarons vrouw was. En u zegt ten ere van die mensen dat ze beide rechtvaardig voor God waren, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. Wanneer je nu die tekst gaat verklaren dat het alle twee gerechtvaardigde mensen waren, dan ben je verkeerd. Want dat staat er niet. Daar staat wel, ze waren beide rechtvaardig voor God. Maar dat ze door God gerechtvaardigd waren, dat lees je niet in de Bijbel. Maar hoe kan dat dan, rechtvaardig voor God, zonder gerechtvaardigd te zijn? Hoe is dat mogelijk? Dat is daarom mogelijk dat de zonde van Adam, die wordt ons toegerekend, omdat Adam ons verbondshoofd was. De gerechtigheid van Christus, die wordt aan Gods kerk ook toegerekend, omdat ze in Christus begrepen zijn. En op grond van die toerekening van de gerechtigheid komt God de weldaden van zijn verbond aan zijn volk te schenken. Want vanzelf, God die kan met de mens buiten Christus en buiten die gerechtigheid van die borg nooit geen gemeenschap hebben. Verre zij God van goddeloosheid en de Almachtige van onrecht. Dus dat is nu de betekenis, die mensen die waren beide rechtvaardig voor God in Christus. Het waren van God bekeerde mensen. En ze waren wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. Dat was vanzelf voor de mensen. Voor God kan dat nooit. Zelf niet. Voor God kan dat niet. Want zelfs de allerheiligsten, zegt de catechisme, die hebben maar een klein beginsel van die voorgestelde gehoorzaamheid. En als je Romeinen 7 leest, de praktijk van de heilig maken, dan weten we wel genoeg wat er van binnen te doen is. Gods volk, dat is wel volmaakt in Christus, maar dat volk, dat is nooit aan deze zijde van het graf volmaakt in zichzelf. Lodestein die zong in een van zijn gedichten, ofschoon ik dieper poog te delven, hoe ik meer verderf ontmoet. Ach, ik wanhoop aan mijzelf. De zonde is de ergste slavernij. Wanneer nu die mensen onberispelijk voor God geweest waren, dan waren ze in de hemel. Maar ze waren nog hier op de wereld. En het zal wel spoedig naar voren komen uit onze tekst vanmiddag. Hoe het erbij stond van min. Dat ze verre van volmaakt waren. Dus uitwendig geliefden, dan hadden die mensen een onberispelijk leven. Dat kan nog vandaag. Dat er eigenlijk geen mens uitwendig een natte vinger op je leggen kan. Hoewel, die zijn er niet zoveel. Oh nee, mensen. Erskine die preekte eens een keer voor 6.000-7.000 mensen in zijn kerk over de rijke jongeling. En hij zei in zijn preek, het zal wel een wonder wezen, als er onder al die duizenden mensen één is, gelijk aan die rijke jongeling. Want, och geliefden, wat is de mens? En wat is in hem te prijzen? Zelfs David, die moest nog zeggen, gedenk niet aan de zonde mijn jongheid. Maar uitwendig, dan waren die mensen een voorbeeld. Wandelende al de geboden des Heeren en rechten des Heeren onberispelijk. Waarom dat u hier zo staat in onze tekst, geliefden? Omdat in die dagen de leer was vervalst en het leven was verdorven. Het waren zeldzaamheden als er nog mensen waren die nog wandelden in de geboden en rechten des Heeren. Het was zo'n diep treurige toestand. Het was zo afgezakt in de kerk. Dat het een wonder was dat er nog een enkeling nog onberispelijk mocht wandelen. Maar dat was het voorrecht van die twee mensen. Maar vanzelf, die mensen die hadden ook weer een verdriet. En wat was de verdriet dat ze hadden? Ze hadden geen kind. Omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beide verre op hun dagen gekomen waren. Ze hadden geen kind. Vele mensen in de tijden die wij beleven vervloeken er kinderen. Willen geen kinderen. Zullen zelf hun leven wel regelen. Zelfs in de kerk. Zelfs in de kerk. Ook zelfs onder ons daalt het getal. Jaar na jaar van kinderen die gedoopt worden. Je zult dat straks wel vernemen. Als het oudejaarsdag wordt, als het beleven mogen. Voor deze mensen was het een smart dat ze geen kind hadden. Onder Israël zagen de mensen niet anders als een oordeel wanneer ze met onvruchtbaarheid geslagen waren. Natuurlijk, er is een geestelijke zijde ook aan verbonden. Het is wel wonderlijk, Sarah was ook onvruchtbaar. Elisabeth of Rebecca, voor 20 jaar geen kind op de wereld gebracht. Hanna, ook onvruchtbaar. De moeder van Simson. Allemaal van God bekeerde mensen. En nu hier Elisabeth, die was ook onvruchtbaar. God die had haar baarmoeder toegesloten. Maar God die had dat gedaan om straks het wonder zo groot te maken. Dat ze God gaan verheerlijken. En opdat zij overal buiten zullen vallen. Opdat God alleen aan zijn eer zal komen. En opdat de volk zal zingen heilig. Zijn o God uw wegen. Niemand kan u spreken tegen. Waar is er breed of te wijd een alzulk God als gij zijt? Ze hadden geen kind. Waarom dat ze zo uitzagen naar een kind en inzonderheid naar een zoon onder Israël, dat stond in verband met de Messiaanse belofte. Dat ze als om strijd hoopte. Dat ze de verlosser op de wereld zouden mogen brengen. Want dat zou eenmaal geschieden. Dat vrouwenzaad. Dat God zijn belofte zou gaan vervullen. En het was een uitzien van dat volk, vooral van Gods volk daar, dat ze dat kind op de wereld zou mogen brengen. Want in Jesaja was er geprofeteerd, een maagd zal zwanger worden en die zal een zoon baren en ge zult zijn naam heten Immanuel, God met ons. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze beiden ver op hun dagen gekomen waren. Zoals je weet uit Numeri 8 vers 25. Dan dienden de priesters uit het huis van Aaron maar 20 jaar. Ze begonnen met het 30ste jaar in de tabernakel. En met het 50ste jaar dan werden ze al naar huis gezonden. Ze dienden maar 20 jaar. Waarom? Omdat God de beste tijd van het leven voor zichzelf opeist in zijn dienst. Het is tussen de 30 en 50 jaar. Als je 50 jaar bent, dan gaat de mens aan het afgaan onder de dagen en onder de man. Dan worden zijn krachten, die worden al minder. En nu die mensen, die hadden in hun leven veel gebeden. Gods levend gemaakt volk, dat bidt altijd. Altijd. Want de gebed, dat is de ademtocht van een levend gemaakte ziel. Ze spreken meer tegen God dan tegen de mens. Het is een eigenschap van het leven. Ik vroeg eens aan een man waar ik van geloof dat er genade had of er wel eens bad. Die man die zei nee. Ik dacht, dat is ook wat. Die man die zei, pertinent, nee. Ja, maar ik zei, wat doe je dan? Wat doe je dan? En toen het antwoord dat die man gaf, dat was, die zei, soms dan schooi ik wel eens een beetje. Schooien. Misschien kan je het allemaal niet begrijpen hier wat betekent. De Hollanders die weten dat wel wat dat is. Maar schooien. Dat is, ja. Een bedelaar die schooit. Waar is de kerk van ons vol mee? Met zulke mensen. Dat zou niet zo slecht zijn, geliefd. Schooien. En nu die man en die vrouw, die hadden die zaak al zo vaak aan God voorgelegd. Kan je wel begrijpen. Maar ze zijn opgehouden. Ze zijn opgehouden. Deed niet meer. Ik zei vanmiddag, een persoon die de tijding ontving. Een priester die bezig was in een tempel. En een man die niet meer bad. Hij bad niet meer, want ze was onvruchtbaar en Ze beiden waren ver op hun dagen gekomen. Het was afgedaan. Het was onmogelijk. Maar met die smart en met dat verdriet en met dat gemis gingen ze over de wereld, die beide mensen. Geen kind. En nu geschiedt het dat als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heeren om te reuken op. Die man die heeft een beurtje gekregen. Daar staat in Jesaja 27 dat ze zullen zingen bij beurt van de wijngaard van rode wijn. En weet je wat een kind van God nu wel eens gaat zeggen? Die gaat in zijn leven wel eens zeggen, Heere, zou ik ook nog eens een beurtje krijgen? Zou ik ook nog eens een beurtje krijgen? Die man, die Zacharias, die behoorde bij het heilige zaad. Het zaad zal hem dienen. En het zal den Heere worden aangeschreven in de slag. Maar er waren zoveel priesters, het was zelden dat ze een beurt kregen. En dan moest er nog een, het lot moest beslissen over hetgeen wat ze zouden doen in de tempel. Dat wordt in de Talmud verhaald, in de Joodse Bijbel. Dat is onze Bijbel wel niet vanzelf, maar ik zal u toch er iets van zeggen, opdat je begrijpen kunt wat eigenlijk het betekende dat hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan. Eerst wordt er gezegd dat het zijn beurt was. Hij had een beurt gekregen. Maar dan staat er dat het lot op hem gevallen was. In de Talmud worden vier loten genoemd. Vierderlei soorten. Ten eerste werd het lot geworpen wie, welke persoon, het brandoffer moest reinigen. Want vaststellen dat brandoffer, dat was altijd brandende, dus er was altijd as. En die as die moest weggedaan worden. Dus daar werd het lot geworpen over een persoon die het brandoffer mocht reinigen. Dan in de tweede plaats werden er 13 personen afgezonderd om het lam te slachten, om het bloed te sprengen voor het, en om het reukaltaar te reinigen, en 13 personen die ook de lampen bereiden moesten in de tabernakel. En dan ten derde het lot was over het reukoffer, tot welk lot altijd nieuwe priesters gebruikt werden. Want als er één verwaardigd was geworden, die dat had mogen doen, die kwam nooit meer in aanmerking. Het lot dat kon maar één keer in je leven op je vallen. En dan het vierde lot dat was, dat eindelijk besliste wie de door andere priesters bij zijn lot tot aan een opgang van het altaar gebrachte delen van het lam geheel op het altaar zou brengen. Dat was dus de persoon die bij het reukofferaltaar kwam en die de stukken vlees op die kolen van dat altaar mocht leggen. Dat gebeurde maar eens in de leven. En dat reukaltaar, dat stond vlak bij de scheiding die er was tussen het heilige en het heilige der heiligen. Daar waren in de tabernakel, in de tempel, twee voorhangsels. Er was een voorhangsel between het voorhof en het heilige. En dan daar was het eigenlijke voorhangsel, dat dikke tapijt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Zelfs in het heilige was het donker. Alleen het licht dat daar was, dat was van de kandelaar. En van het vuur dat brandde op het reukaltaar. Dus die Zacharia die mocht nu voor het eerst in zijn leven naderen tot aan het einde van het heilige der heiligen, tot voor de veel, voor het voorhangsel. Dat was een plaats waar die priesters dus maar eens in het leven mochten komen. Je kan wel begrijpen wat een voorrecht dat voor die man was. Wat een verwaardiging, niet alleen dat hij een beurt had gekregen, dat nu het heiligdom dienen mocht, maar dat nu op hem het lot gevallen was om dat vlees te leggen op het reukaltaar. En dat dat reukaltaar nu branden mocht voor het aangezicht des Heeren, dat hij daartoe verwaardigd mocht worden. Het was voor die man, dat kan je wel begrijpen, het was voor die man een grote eer. Want die man die dat doen mocht, op wie dat lot gevallen was, die mocht ook straks, wanneer het werk ter beurt was, die mocht de hoge priesterlijke zegen op het volk leggen. Die mocht zijn handen opheffen in de naam des Heeren om dat volk te zegen. Want je weet, onder Israël ze hadden twee keer kerk, om 9 uur 's morgens en om 3 uur 's middags. Elke dag. Ze woonden eigenlijk in het huis des Heeren, die mensen. Want de godsdienst onder het oude verbond, dat was het hoofdbestanddeel van de leven. En er staat ook, de menigte des volks was buiten, biddende ter ure des reukoffers. Die priesters, wanneer die daar bij dat reukaltaar stond, die was ook biddende voor de kerk. Die deed dat niet voor zichzelf en persoonlijk daar. Daar ging hij om een kind bidden. Nee, maar hij ging daar bidden om een ander kind. Niet om een kind voor hem en voor zijn vrouw, maar bij het reukofferaltaar, daar hingen voor de Heer Jezus binnen. Och, dat ge de hemel schudt. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Daar deed een ambtelijk gebed. Dat voel je wel. Er is verschil tussen een ambtelijk gebed en een persoonlijk gebed. Op de preekstoel gaan we niet over onze persoonlijke nood bidden. Nee. Daar gaan we bidden voor de gemeente die daar vergaderd is. om de verschillende noden van die gemeente voor God te leggen. En in de prediking, dan gaan we de boodschap overbrengen die de Heer in de hart gegeven heeft. En nu, terwijl dat die Zacharias daar staat bij dat reukofferaltaar, daar werd van hem gezien een engel des Heer. Geen visioen, geliefde. Nee, maar een engel des Heer staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. God die had diezelfde engel die daar nu stond gezonden in Daniël 9 om de komst van de Messias aan te zijn en de tijd wanneer hij geboren zou worden, achter de 70 jaarweken. En nu diezelfde engel die staat daar weer om een boodschap te gaan brengen aan Zacharias. En Zacharias hem ziende, werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Nu kunt ge beter begrijpen, mensen, wat ik straks gezegd heb in het begin, dat die Zacharias en Elisabeth waren wandelend in de geboden. En rechten des Heeren onberispelijk. Maar dat dat uitwendig was. Het was wel met haar harten, maar het was toch uitwendig. Want als het volmaakt was geweest, dan had die man nooit meer ontroerd. En dan was er geen vrees meer op hem gevallen. Wat brengt de ontroering in ons levende zonde? Dat brengt de ontroering in ons leven. En die man die heeft ervaren, toen hij die engel zag staan, dat hij voor God niet bestaan kon. Het was een engel, het was God zelf niet, maar het was een gezant die van de hemel tot hem gezonden was. En hij begon te beven. Hij ontroerde ervan. Vrezen is op die Zacharias gevallen. Want, mijn geliefden, wat kan een mens nu wachten als dat God een boodschap zal zenden? Het is afgedaan met je. Wat kan een mens u anders verwachten als dat God hem zal afsnijden en dat hem van Gods aangezicht zal verworpen worden? Wat kan anders wachten? Vanwege zijn erfde en vanwege zijn dadelijke schuld. David die zegt in Psalm 143, wil u een knecht door schuld verslagen? O Heere, niet voor uw vierschaar buigen, want niemand kan in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Hij ontroert. En vrezen is op die man gevallen. Die man die heeft niet anders als sterkste verwacht. Die heeft heel niet gedacht, mensen, dat die engel deze boodschap voor hem hebben zou. Absoluut niet. Daar was totaal niets meer zelfs in zijn gedachten over dat. Hij dacht, het is het einde van mijn leven nu. Toen in Engel des Heeren daar stond, ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. Maar toen die Zacharias ontroerd werd en vrees op hem viel, toen heeft die engel die heeft gezegd, vrees niet, Zacharias. Die engel Gabriel, die kende Zacharias. Die was in kennis met die man gekomen, doordat God zijn naam had laten lezen in het boek des levens des lams. En u zegt die engel, vrees niet. Hetzelfde als straks die engel zegt tegen de herders in de velden van Bethlehem Ephrata. Hetzelfde wat de engel later zegt tegen de vrouwen bij het graf. Hetzelfde wat de engelen betuigen tegen de discipelen die stonden op de berg. De Olijfberg, nastarend ter Heer Jezus, vrees niet. En nu is het wonderlijk en het eigenaardige geliefde, dat al degenen die vrezen moesten, nooit vrezen. En degene die geen grond hebben om te vrezen, die zijn als een rietje door de wind ginds en weder bewogen. Daar zijn de duizenden en tienduizend die nooit in de war zitten, die nooit ontroerd zijn. Daar zijn de gerusten te Sion. En dat zijn de zekeren op de berg van Samaria. Dat zijn degenen die rein zijn in de eigen ogen. En die van de drek niet zijn gewassen. Met Gods volk geliefden is het anders. Dat volk dat vreest. Omdat ze nooit leven kunnen tot de ere Gods. Omdat ze nooit dat doel bereiken kunnen. Wat in de harten ligt als de beheerte van de ziel. En hoe meer dat ze van de heerlijkheid Gods aanschouwen. Hoe verder dat ze zelf wegvallen. En daarom wordt de taal van dat volk ook, waar ik door ongerechtigheden en haar aanlokselen bekoord, het negende van Psalm 66. En jammerklachten niet gehoord, maar nu heeft met gunst te horen. Mijn God op mijn wens gelegd. Hij die het al kan zien en horen, merkt op de stem van mijn gebed, het negende van Psalm 66. De engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Johannes. Uw gebed is verhoord. Wat een wonder, want die man dacht er in het geheel niet meer over. Over het gebed dat hij vroeger gedaan had. Dat was zo ver uit die man zijn gedachten. Nog verder dan het oosten van het westen. En het noorden van het zuiden. Een mens die kan zo moedeloos worden, dat een ophoudt. Die man die was ook opgehouden. Kon niet meer, het was afgedaan. Zolang als ze nog in die jaren waren, dan kon het misschien nog, dat God nog opening gaf en dat God nog blijdschap wou geven. Maar nu ver op de dagen gekomen. Och, laat ik het maar eenvoudig zeggen. Een uitgedroogd schepseltje. Dat was erover gebleven. Uitgedroogd. De kerk zegt, ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mijn neder. Uw gebed is verhoord. Uw gebed verhoord. Ja, dubbel. Een dubbel gebed is verhoord. Het gebed dat ge ambtelijk gedaan hebt voor Christus daar. Voor de komen van de Messias in de wereld. Maar ook het gebed om een kind te krijgen, dat is nu verhoord. Och. In 1529, ja, misschien negen bitter voor. Helemaal vergeten. In vergeetboek. Maar, och, geliefden. Dat is wonderlijk met de waarheid. Daar staat in de Bijbel. In Malachi. Dat er een gedenkboek is voor Gods aangezicht. En als jullie niet zijn als ik ben, dan zou je de meeste tijd als je over dat gedenkboek denkt, dan zou je niet anders denken als over al die ellende dat God die erin schrijft. Al die ellende. En daar wel eens beeft en daar zegt, o God, dat dat boek doorgeopend zou worden. Maar nu in dat gedenkboek, daar schrijft God ook de zuchtingen van zijn volk. Hij hoort dat zucht, laat tot u komen, dat zuchten en dat klagen, dergeen die in banden zijn geslagen. Laat die vrij zijn, schenk gen, o Heer, dat leven, die tot de dood geëigend zijn en beven. Maak eens wat vertel, zei. Misschien zit er hier een vanmiddag, en twee, drie, misschien nog wel meer, ik hoop het, dat het allemaal was. Misschien 10 jaar oud, 12 jaar, 14 jaar, 16, 18, 19. Daar je wel eens gelegen hebt op, ergens in het land, in een schuur, je knieën voor God wel eens gebogen. Misschien heb je wel eens op je bed gelegen. Daar zei, o God, bekeer me toch. O God, help me toch. O God, red me toch. O God, verlos me toch. Dat hij God geschreven in zijn boek. Als het ooit een gebed was in waarheid. En in oprechtheid uit de nood tot God opgezonden. Jij denkt er niet meer over. Oh nee, want het is of God je geen antwoord wil geven. En het is of God je geen antwoord zal geven. Het is of God je vergeten heeft. God die weet niet meer dat je er aan het trappen zond. God die weet niet meer dat je nog ergens een plekje op de wereld hebt. God die weet niet meer van Jaf. God weet niet meer van Jaf, dat denk je. Maar er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Daar is een gedenkboek. God die heeft het opgeschreven. Uw gebed is verhoord. God zal eindelijk helpen. U die nu klaar. Verbijt een Heer op zijn toekomst gedacht. Uw gebed is verhoord, zegt die engel. Uw gebed verhoord. Hoe lang zal het geleden zijn dat ik gebid heb? Hoe lang? De laatste jaren heel niet meer. De laatste jaren bid ik niet meer. Ja, maar je bidt toch nog wel? Je gaat toch zomaar als de varkens niet eten en drinken? Oh ja, maar het is allemaal niks. Het is allemaal met mijn verstand. En er is geen gevoel meer bij en geen besef meer bij. En het is elke keer hetzelfde zomaar. Het is maar een lesje wat ik op zeg. Soms zou ik het helemaal niet meer doen hoor. Maar die vrouw waarop ik getrouwd ben. En die kinderen die ik heb, ze zouden zeggen, man, wat ga je nu toch bij hem niet meer bidden? Ben je maar een ezel geworden? Ben je maar een ezel geworden? Dat je het niet meer doet. Anders zou het niet meer doen, hoor, de meeste niet. Anders zou het niet meer doen. Oh, nee. Want van binnen zei ze, God, hier word je toch niet gras zo tegen steen praten. En aan me naar bed gaan en aan me opstaan, ja. Treven wel een paar woorden, maar ja. Durf het vanzelf ook niet laten, dat kan ook niet. Maar als je nu zegt nood en als je nu zegt behoefte. En hij nu zegt, het is nodig. Oh nee. Het is allemaal afgelopen. Het is allemaal afgelopen. En hij dan zegt, geloof je dat God almachtig is? Ja, nu stel je me voor een punt, man. Dat ik moest zeggen. Ik weet niet of ik daar nog een antwoord op geven zal. Ja dan nee. Geloof je dat dan niet meer? Dat God almachtig is? Ben je dan zo ver weggezakt. Dat je dat niet meer gelooft? Oh ja man, ik zou je een beetje tegemoet komen. Dat geloof ik wel voor Gods kerk. Maar voor mezelf, dan heb ik de hoop opgegeven. Dat God almachtig is. Want heus, ik geloof wel dat God almachtig is. Maar dat hij voor mij nog almachtig is. Dat betwijfel ik. Want ik ben, oh, ik geloof dat er geen een zo onbekeerd is als dat ik ben. En ik geloof dat er geen een zo ongevoelig is. En zo koud en zo vijandig en zo ellendig als dat ik ben. Uw gebed is verhoord. Uw gebed verhoord. Wanneer zou ik dan in mijn leven dus werkelijk gebid hebben? En dan gaat God ze 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar terugbrengen. Ze zijn het al lang vergeten. Ze zijn het al lang vergeten. Maar daar hebben ze de knieën eens gebogen. Daar hebben ze zijn noodschot op God gedaan. Daar hebben ze geworsteld, daar hebben ze gesmeed. Daar hebben ze tot God geroepen. Uw gebed is verhoord. Uw gebed is verhoord. En uw vrouw, Elisabeth, zal uw zoon baren. Die vrouw die onvruchtbaar is, die vrouw die zal een zoon baren. God die zal een wonder doen, een wonder. En dat kind dat zal Johannes genoemd worden. De weldadig van de hemel betekent dat, of een genadegave. Johannes zal een bijzonder kind wezen. Zal nog een bijzonder kind wezen ook. Ja. O, wat is God toch wonderlijk. Als een mens niet meer kan geloven. Als een mens alles vergeten is. Misschien zit er toch vanmiddag ook nog wel een anderhalve hier. Die alles vergeten zijn. Die nergens meer over denken kan. Die het opgeheven hebben. Misschien denk je bij hij vandaag wel gedacht. Bestemd voor de hel, dat is al wat het is met me. Bestemd voor de hel. Uw gebed verhoord. Uw gebed verhoord. God zij altoos. Op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goedertierenheid. Die nimmer mij heeft afgewezen. Nog mijn gebed gehoord zijt. Jong en oud. We hopen dus volgende week te vervolgen dat de Heer ons sparen. Maar een enkel woord ter toepassing voordat we gaan eindigen. Zou een mens vanmiddag, die wel eens tot God geschreeuwd heeft, die wel eens tot God gezucht heeft, zou je vanmiddag geen moed krijgen? O, zou het niet een bemoediging zijn, wat je vanmiddag gehoord hebt? Zou er niet eens een verslagen geest door opgericht worden? Misschien zit een duivel bij je vanmiddag ook. Ook nog terwijl ik prik. Vlakbij. Dat hij zegt, laat je eigen maar niks wijs maken door die man. Laat je eigen maar niks in je schoenen douwen. Laat je eigen maar niks in je handen stoppen, want het is toch niets. Maar o, dat die grote koning, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft u volle de zegen. Dat u zichzelf dus verheerlijken mocht. Je Herodes die er was koning. En er was er toch nog een Zacharias en Elisabeth. Houdt Christus zijn kerk in stand. Dan mag de hel vrij worden. Gezeten aan Gods rechterhand zal hij haar trouw doen. God zal voor zijn kerk instaan. O, de Heer die mocht nog velen vanmiddag aanraken en aanslaan en bewerken en bearbeiden. Om er nog eens houvast aan te krijgen. Uw gebed is verhoord. Maar vanzelf. Den engel die moet zelf naar ons toe komen. God moet zelf bij ons komen. Opdat we zullen kunnen zeggen met David in Psalm 56. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat sterveling zou mij schenden. God bevestigt het in de harten van zijn uitziend en zoekend volk. En hij verwaardigt ze ook om de bevestiging van zijn werk en van zijn genade in de zielen te mogen ontvangen. Tot lof en tot eer en tot heerlijkheid van die God. Die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog genadiglijk zegenen en heiligen en nog vruchtbaar maken tot lering en tot bekering. Trek nog met ons op, ook in de avond van de dag. Geef nog lust en liefde en opgewektheid en nog gelegenheid. En dat we nog bezig mochten zijn in de dingen van uw koninkrijk met innerlijke blijdschap en vreugde des harten en een vermaak in God. Geef het ons en onze arme kinderen en kleinkinderen. Werk in de harten terwijl ze jong zijn. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke dat ze zeggen zullen. Ik heb er geen lust in dezelfde. Heere, verhoor ons uit de hemel, de vaste plaats uw woning, en zegen ons met de zegeningen van uw eeuwig verbond, om Christus willen. Amen. Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En wat er verder volgt in Psalm 145, het zesde vers. Thank you.